Nou, ik begin met een makkelijke. Wat betekent het woord Hades? Hades wordt meestal vertaald met dodenrijk. Zo doet de NBG-vertaling dat en de Telos-vertaling. Bij de herziene statenvertaling heb ik gezegd, alsjeblieft vertaal nou Gehenna met hel en Hades met dodenrijk. Maar eigenwijs hebben ze toch allemaal weer met hel vertaald. Zodat als er staat in de Openbaring het dodenrijk werd in de hel geworpen, dan komen ze natuurlijk in verlegenheid, want dan weten ze niet meer. De hel wordt in de hel geworpen. Maar ik zal u daar niet meer vermoeien. Onthoud maar gewoon, Hades is niet hel, maar dodenrijk. Daar is onnodig veel meer van te zeggen, maar dat doe ik niet. Kunt u iets meer zeggen over dat de essentie in het Oude Testament was verzoening door voldoening? Hoe dat tot uitdrukking komt in de offers, hoe zit dat precies? Nou, de offers van Grote Verzoendag zijn eigenlijk het mooiste voorbeeld. De twee bokken die samen het ene zondoffer vormen, daarvan kan je zeggen de eerste bok vertegenwoordigt de satisfactio. Ik zal u wat Latijnse termen bijbrengen. Trouwens, als je Engels kent, heet het gewoon satisfaction. En de andere bok vertegenwoordigt de waarheid van de substitutio. Substitution. De eerste is genoegdoening. Het tweede is plaatsvervanging. Dat zijn twee belangrijke aspecten. Genoegdoening betekent, daarom heet die eerste bok ook de bok voor de Heere. Terwijl de tweede de weggaande bok is. Maar de eerste is, drukt de gedachte uit dat in de eerste plaats door het plengen van het bloed voor en op het verzoendeksel God voldoening moet ontvangen met het oog op zijn geschonden eer en heerlijkheid. En de tweede is de plaatsvervanging, dat wil zeggen de tweede bok, daarop worden de zonden van het volk gelegd en weggedragen in de woestijn. Ook dat is een groot onderwerp, dat zal nog meer vragen zijn, maar ik moet het eventjes daarbij laten. Legt u eens uit wat precies die theosis binnen de Oosterse orthodoxie inhoudt. Theosis, daarin herkent u het woord theos, God. Theosis betekent letterlijk vergoddelijking. Maar dat zou je helemaal verkeerd kunnen opvatten, want die Oosterse orthodoxe theologen, die wisten ook wel dat wij niet God worden of goden worden. Je vindt die gedachte al bij Athanasius, die we allemaal kennen, omdat hij op het concilie van Nicea, hoewel hij nog heel jong was, Arius bestreed. En mede aan hem hebben we te danken dat dat concilie in Nicea goed is afgelopen. Maar hij spreekt al over die theosis en je vindt het bij alle kerkvaders in het Oosten. Het betekent het nadruk leggen op het feit dat Gods plan uiteindelijk is dat wat in Genesis 1 gevonden werd, het beeld van God in ons, dat dat uiteindelijk door de verlossing heen werkelijkheid wordt. Dus het doel is niet de verlossing, dat is het middel. Het doel is de theosis, dat wil zeggen het beeld van God volmaakt in ons werkelijkheid wordend. En dat gebeurt nu al door de kracht van de Heilige Geest. Vandaar dat de Oosterse theologie veel meer spreekt over de Heilige Geest dan de Westerse theologie. En je tot de merkwaardige conclusie kunt komen dat de evangelische theologie in veel opzichten veel meer aansluit bij de Oosterse traditie als bij de Westerse traditie. Ook daarover zou veel te zeggen zijn. Maar ik moet mij beheersen. Wat is precies concreet aan het beeld van God gelijkvormig zijn? Ja, dat is een goede vraag. Het betekent natuurlijk niet zozeer lichamelijk. God is geest, zegt Romeinen 4, of Johannes 4. Wij lijken niet lichamelijk op God. Beeld en gelijkenis is niet helemaal hetzelfde beeld. Er zit veel meer in vertegenwoordiging. God vertegenwoordigt zichzelf in de mens hier op aarde. En gelijkenis is meer diezelfde gedachte wat het Nieuwe Testament gelijkvormigheid noemt. Maar het betekent zeker dat de mens in geestelijk opzicht op God lijkt daar waar dieren niet op hem lijken. De mens heeft een eigen wil, dier alleen instinct. De mens heeft gevoel, dat is meer dan dierlijke emoties. De mens heeft verstand. En in al die drie dingen, om maar een paar te noemen, daarin lijkt hij op God. Hoewel de zonde daartussen is gekomen. Maar in de verlossing wordt uiteindelijk dat grote doel bereikt. Wij zullen aan hem gelijk zijn. Niet zoals de duivel dat zei, gij zult aan God gelijk zijn. Dat is namelijk een gelijk worden aan God of daarna streven door rebellie. Nee, maar juist door de overgave van het geloof en door het werk van de Heilige Geest wordt uiteindelijk dat beeld in ons werkelijkheid. Ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genaamd mogen worden in Johannes 3. En de wereld kent ons niet, maar wij mogen hem kennen, want wij zullen hem gelijk zijn. We zullen hem zien zoals hij is. Dat is 1 Johannes 3. Er is één tekst van de velen die dat aangeven. Dus in heerlijkheid zullen we aan Christus gelijk zijn. Christus als mens, niet aan God de Zoon. We zullen niet gelijk worden aan God de Zoon. Dat kan je niet zeggen, dat zou betekenen dat we God worden. Maar de God de Zoon is mens geworden. Athanasius zei dat al zo, die grote kerkvader van de 4e eeuw. Athanasius zei, God is mens geworden opdat mens goden zouden worden. Dat zouden wij niet zo graag zo zeggen, want dat kan misverstaan worden. Nou, hij bedoelde dat beslist niet verkeerd. En 2 Petrus 1 vers 4 zegt dat eigenlijk heel nadrukkelijk. De tekst uit waar wij het vorige week over hadden, als je dat nog weet. 2 Petrus 1 vers 4, wij zijn deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. Als een kerkvader, of wie dan ook, dat gezegd zou hebben, zouden we gezegd hebben, dat is ketterij. Want het staat gelukkig in de Bijbel. Maar het is een hele vergaande uitspraak. Misschien wel de meest vergaande in het hele Nieuwe Testament. Deelgenoten van de goddelijke natuur. 2 Petrus 1 vers 4. En dat zijn allemaal teksten die in deze theosisleer natuurlijk heel sterk benadrukt worden. We zeggen wel eens een keer, de westerse theologie begint bij Genesis 3. Of je nou katholiek of protestant bent. Dat komt vooral door Augustinus. Begint met zondeproblemen en de oplossing daarvan. En als het opgelost is, nou, dan heb je doel bereikt. En je ziet dat nog steeds ook in de gereformeerde, in de reformatorische theologie, dat alles wat uitgaat boven de rechtvaardigmaking, dat wordt altijd met argwaan bejegend. De Oosterse theologie begint in Genesis 1. Dat is ook logischer eigenlijk, zou je zeggen. Hoe kan ondanks de zonde dat beeld van God alsnog verwerkelijkt worden? En het antwoord is door de Heilige Geest. In de Westerse theologie is die Heilige Geest vooral belangrijk bij het proces van de bekering. In de Oosterse theologie is die Heilige Geest belangrijk voor de verwerkelijking van het beeld van God in de geloof. Dat spreekt mij zeer aan. Maar ik ben ook evangelisch en die zijn in veel opzichten meer verwant met de Oosterse orthodoxie. Ook dat is een groot onderwerp. Ik vind het moeilijk om te zeggen, de kerk kan niet zonder mij. Hoe weet je nu of hoe kun je erachter komen wat je gaven en schatten zijn? Oftewel, wat is je bediening? Ik sprak eens met iemand die zei, kun je piano spelen, zei ik tegen hem. Toen zei hij, nee, ik weet het niet, zei hij, ik heb het nooit geprobeerd. En ik moet altijd daaraan denken als ik dit lees. Mozart speelde met 3 jaar piano. Hij kon er niet van afblijven. Al zou hij hem vastbinden, dan zou hij zich nog losrukken om naar de piano te gaan. Hij hoeft zich nooit af te vragen, zou ik het kunnen leren, want hij kon het met 3 jaar al een beetje pingelen. En muzikale mensen worden er naartoe getrokken. En zo is het eigenlijk ook met je bediening. Er zijn dingen, ja, als ik even met mijn vrouw en mezelf mag vergelijken, mijn vrouw die is een mensenmens. En die luistert altijd naar wat mensen te vertellen hebben en ze hebben altijd ook de neiging om onmiddellijk hun hele hart uit te storten. Als wij 8 dagen in Istanbul zijn, dan heeft iedereen aan het eind zo'n beetje zijn hart uitgestort, zonder dat ze daarop aandringt. Het gaat vanzelf. Ik heb dat niet. Spijt mij. Ik heb altijd de neiging gehad om uit te leggen wat ik begrepen had en dat door te geven. Dat zat er als kind al in. Bij haar zat het als kind in. Dus vandaar dat ik dus al vroeg begonnen met mijn hart bij haar uit te storten. En als zij wat wil weten, dan vraagt ze mij hoe het in elkaar zit. Dat is een mooie werkverdeling. Dus als iemand zegt, ja, maar wat heb ik nou voor gaven en talenten? Dan zeg ik, met de prediker, doe wat je hand vindt om te doen. Doe gewoon wat je mooi vindt en wat je fijn vindt. Want het is zo, als God juist talenten voor geeft, dan vind je het algemeen ook mooi om het te doen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand een gigantisch pianotalent heeft, maar een gloeiende hekel aan het spelen heeft. Bestaat niet. Die twee dingen horen bij elkaar. Dus ga gewoon je gang. Het allerbelangrijkste is beschikbaar te zijn. Dat zeg ik natuurlijk niet van de vraagsteller. Ik zou niet durven. Maar daarom is het zo heerlijk als die vragen anoniem zijn. Maar zulke vragen kunnen ook een doekje voor het bloed zijn. Die kunnen ook een excuus zijn. Ja, ik weet niet wat mijn gaven zijn. Dus ja, ik weet niet of ik piano kan spelen. Dus ik begin er maar niet aan. Dat is natuurlijk nou juist precies de zaak op zijn kop zetten. Als je beschikbaar bent, je zegt, Heer, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Ik zou zo graag iets voor mijn eigen gemeente willen doen. Al is het nog zo bescheiden. Al is het om zondagsmorgens de stoelen recht te zetten. Of om koffie te zetten na afloop. Of om de tuin te harken. Maakt niet uit, Heere God, ik wil beschikbaar zijn. Ik geef je op een briefje dat het gauw genoeg duidelijk zal worden. Het probleem zit niet van ik weet niet wat mijn gaven en schatten zijn, zeg ik tegen de anonieme vraagsteller. Het probleem zit in de vraag, ben je beschikbaar? En dan komt de volgende vraag altijd, maar die staat hier niet. Maar in gemeentes maar weinig ruimte daarvoor. Ja, dan heb je een probleem, dat is waar. Dan heb je een probleem. Ik sprak van de week met een vrouw. Nou, van de week. Ik ben pas gisteren, eergisteren teruggekomen. Dus het was gisteren. Een vrouw die zegt, ik wil dolgraag het woord verkondigen. Maar het mag niet, mijn gemeente niet. Wat moet ik doen? Dat zijn toch leuke vragen die je vandaag tegenkomt.
Wat was je antwoord?
Misschien vertel ik je dat nog wel eens. Maar ik zag dat ze het werkelijk wilde, dat ze verlangde. En ze vertelde dat ze het een aantal keer ook wel doet, maar een eigen gemeente ligt in de weg. En zeg, als jij zeker weet dat je bediening is, en ik heb geen bezwaar tegen vrouwelijke predikers, daarom kwam ze ook bij mij natuurlijk. Ik zeg, als je gemeente in de weg zit om je bediening uit te voeren, ik zeg, dan zijn er een andere gemeente moeten omzien.
Waar begint nou profilering?
Daarvoor heb je nou wijze mannen en vrouwen nodig om dat door te hebben. Daarom is de rol van de ouderlingen daarin heel belangrijk. Van de kerkraad, of hoe je het ook noemt, oudste raad, zoals wij dat dan noemen in de evangelische wereld. Maar dat komt allemaal op hetzelfde neer. Want ik zeg ook dikwijls, als je na 6 weken nog steeds niet weet wat je nou zou kunnen doen in de gemeente, dan ga je met je oudste zadel je met dat probleem op. Help! Ik wil beschikbaar zijn, maar ik weet niet hoe. En de oudsten zijn ervoor om daarop te letten. Of mensen een profileren. Dat is een mooi woord trouwens, mag ik dat onthouden? Profileringsdrift. Dat is een schitterend woord. Natuurlijk moet je daar waakzaam voor zijn. Als ik gisteren met deze jonge vrouw. Jij moet uitkijken, een oude kerel wordt, want ze was zeker ook al midden 30. Maar goed. Als ik met zo'n vrouw spreek, is het eerste ook wat ik denk. Profileringsdrift? Ja, toen kende ik dat woord nog niet. Maar toen. Maar dat is het eerste waar je op moet letten. Zoekt ze zichzelf. En dat mag je niet te gauw denken. Dat is heel gevaarlijk en heel unfair om dat te gauw te denken. Nee, dat geloof ik niet. Voor zover ik dat kan bekijken. Maar dat geldt voor ons allemaal. Ik mag me het ook afvragen waarom ik zo graag achter dat ding sta. En ik heb een heleboel geestelijke redenen daarvoor. Maar hoe het echt diep in mijn hart zit, dat kan alleen de Heere God zien. Dus iedereen die iets in de gemeente doet, kan zich ook geweldig belemmeren door zichzelf constant af te vragen. Ja, misschien is het wel profileringsdrift. Resultaat, gebeurt niks. Maar dat bedoel je niet. Maar dan moet je bij jezelf dus ook niet gebruiken als een rem. Want dan gebeurt er ook niks. Zeker voor mensen die op kansels staan, kun je dat heel gemakkelijk als een verwijt naar iemand uitspreken. Dat kan zeer onbillijk zijn. Maar ik weet van Spurgeon die ooit beschrijft van een droom die hij gehad heeft, waarin hij een rapport kreeg van de Heere God over zijn bediening. En daar zat ook profileringsdrift en een heleboel andere dingen bij. Mooi dat hij dat allemaal eerlijk verteld heeft. En 7% is het enige getal dat ik me nog kan onthouden. 7% was werkelijk puur alleen maar de Heer dienen. Nou, als hij dat van zichzelf zegt, dan kunnen we er allemaal van leren. Volgende vraag. Is de overledene zich bewust van de tijd die de overleden gelovige nog moet wachten op de wederkomst? Omdat er geen tijd meer is, is het dan niet voor de overledene? Is het dan voor de overledene niet? Ja, in de eerste plaats, hoe weet u zo zeker dat daar geen tijd meer is? Dat is ook zo'n Grieks begrip dat het gedenken van de mens is doorgedrongen. Komt ook door de Statenvertaling die in de Openbaring zegt, er zal geen tijd meer zijn. Dat wordt dan helemaal uit zijn verband gerukt, staat in een heel speciale context. En vandaag is iedereen het erover eens dat het betekent er zal geen uitstel meer zijn. Dat wil zeggen, het stukje tijd tot aan de vervulling van deze dingen is heel kort. Maar men haalt het uit zijn verband en zegt, kijk, hier staat het, er zal geen tijd meer zijn. Je kunt ook geen ketterij verzinnen of iemand heeft, want elke letter, ketter heeft zijn letter. Ik weet niet, er is helemaal geen bewijs voor dat er geen. Ik denk dat wij als schepselen zozeer gebonden zijn aan tijd en ruimte, dat kun je zomaar niet wegdenken. Dat.
Als je 6000 jaar moet wachten, dan is het toch ook iets.
Ja, maar.
Niet een soort kwelling.
Maar ik zeg dus niet, er zal geen tijd meer zijn. Maar ik zou wel zeggen, de tijdbeleving zal anders zijn. Als er van God staat dat voor hem 1000 jaar is als 1 dag. En trouwens ook 1 dag als 1000 jaar, dan kun je wel zeggen dat de tijdbeleving anders zal zijn. Maar dat kennen wij op aarde ook.
Ja, maar dat het dan voor die overledene is, na het overlijden, dat het dan gelijk de wederkomst is.
Ja, maar dat vind ik een mooie gedachte, maar ik kan dat niet bewijzen. Ik vind het mooi, dat is troost. Dat is prachtig. Iemand zei ooit tegen mij, de seconde van mijn ontslapen leunt tegen de seconde van de wederkomst. Nou, prachtig, maar ik denk altijd, waar staat het? Hoe kun je dat waar maken? Een mooie gedachte is nog niet waar, omdat die mooi is. Maar als je daar troost aan ontleent. Maar als de Heer Jezus zegt 3 keer, zie je, kom spoedig, dan zie je dat hij uitgaat van een andere tijd, beleving, dan waar wij mee te maken hebben. Want wij zeggen, nou, 2000 jaar is al een hele tijd. Maar ja, als de aarde 5,3 biljoen jaar, miljard jaar oud is, dan is het ook weer niks natuurlijk. Oh, jongen, daar heb ik heel verkeerd gezegd. Dus ja, wij weten daar gewoon niks van. Zelfs als je zegt, God staat buiten de tijd, dan zeg ik, alsjeblieft, zeg geen dingen die je niet kan waarmaken, niet kan verantwoorden. God is God, en als er tijdbeleving is, dan is het anders dan bij ons. Maar om zomaar te zeggen, God staat buiten de tijd, dat is veel meer met Grieks denken verbonden. Thomas van Aquino zei, God leeft in een nunc aeternum, in een eeuwig nu. Nou zeg ik, gefeliciteerd, waar heb je dat vandaan? Dat wil ik graag weten. Waar komt dat vandaan? Hoe weet je dat zo zeker? Als je bij God ziet dat hij dingen doet voor de grondlegging der wereld. Hoe kan dat als er bij God geen tijd is? Hoe kan dan iets voor de grondlegging der wereld zijn? Dus ik heb daar een heleboel kritische vragen bij. Zonder dat ik zeg, nou het zit zo of zo, dat weet ik niet. Er zijn veel meer wijsheid gelegen in het af en toe zeggen van dat weten we niet. Dan om te zeggen, het zit zo of zit zo, als je dat niet waar kan maken. Dat we ons leven met God door zullen nemen, raakte me juist diep. Nu zegt u dat God niemands zonde gedenkt. En een zuster zei dat die bioscoopzaal niet door zal gaan, want in Openbaring staat dat we ons niets van deze aarde zullen herinneren. Hoe zit het dan? Ja, ik weet niet wat voor boek Openbaring die zuster heeft, maar ik kan mij er niets van herinneren dat dit in het boek Openbaring staat. Daar staat niet dat wij ons niets van de aarde zullen herinneren. De ziel onder het altaar in Openbaring 6 vers 9, die zegt, hoe lang zult u ons bloed niet wreken? Die weten heel precies wat ze op aarde hebben doorgemaakt. Maar er heeft ooit iemand een keer bedacht, nou het zou toch wel droevig zijn als je nou steeds bepaald bent bij wat er op aarde allemaal nog is, dus misschien weten we het niet wat er dan op aarde is. En de volgende vertelt het als waarheid verder. Maar er staat nergens in de Openbaring dat we ons niet zullen herinneren van wat hier op aarde gebeurd is. Als God de zonde niet meer gedenkt, dan betekent dat God zal die zonde ons nooit meer aanrekenen. Maar wat er gebeurt bij de rechterstoel van Christus is dat, ik heb dat beeld gebruikt van die zaal waar die film van ons leven wordt afgedraaid. Maar waar het om gaat is dat ons leven doornemen opdat we onszelf zullen zien zoals God ons ziet. En af en toe wilde ik voor mezelf, maar ook voor anderen, dat we nu al iets daarvan zouden ontvangen. Je had het straks over die profileringsdrift. Dat heeft ook te maken met de mate van zelfkennis. Dat zullen we op aarde nooit volkomen bereiken, maar je zou wel willen dat we er af en toe wat meer van harden. En als ons daarvoor openstelde, ik herinner me van de oude dominee Hegger, dat die heeft ongelooflijk veel tijd besteed aan zelfanalyse. Daar had ik ook wel zo mijn gedachten en vraagtekens bij. Maar daarachter zit in ieder geval iets dat heel positief is. Neem jezelf eens voortdurend onder de loep. En wees dus ongelooflijk radicaal eerlijk als het gaat om je diepste motieven, voor zover je daarbij kunt komen. En zover je het lef hebt om eerlijk naar jezelf te zijn. En dan zou je al heel wat van die dingen nu al kunnen zien voordat het bij de rechterstoel gebeurt. Dus die rechterstoel is geen reden om tegenop te zien, integendeel. Ik verheug me erop, zeiden mijn oude leermeesters al, en zo heb ik het ook overgenomen. Ik verheug me erop, omdat ik dan pas ook zal zien, niet alleen wie ik ben, maar ook wie God voor mij geweest is. Ik zal nooit zoveel reden hebben om hem dan te prijzen als ik dan pas voor het eerst zie hoeveel zonden mij werkelijk vergeven zijn. Maar waar het vanavond om ging was, God zal die zonde niet meer gedenken. Dat wil zeggen, ze zullen nooit meer in een of andere aanklacht tegen ons gebruikt kunnen worden. Dus dat is weggedaan. Dan zal God zeggen tegen de aanklager, waar heb je het over? Die zonden bestaan helemaal niet meer. Zullen na de opstanding gelovigen en niet-gelovigen elkaar spreken? Oftewel mensen die bij God mogen zijn en degenen die verloren gaan. Ja, de enige aanwijzing die we ervoor hebben is natuurlijk het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Ik zeg niet gelijkenis, want dat staat er niet. En het is ook een beetje moeilijk voor te stellen dat in een gelijkenis personen die werkelijk bestaan hebben, Abraham, daarin een rol zouden spelen, maar ook dat laat ik maar in het midden. Op zijn minst moet je toch wel zeggen dat het verhaal ons een blik gunt in een andere wereld, in de taal van de beeldspraak, daar kan geen twijfel over zijn, maar toch, de rijke man ziet daar Abraham en hij ziet Lazarus aanliggen in de schoot van Abraham. Dat is alles wat we erover kunnen zeggen. En we moeten dus voor de rest ook maar weer heel voorzichtig zijn. Maar als het gaat over de vraag alleen al of gelovigen elkaar zullen herkennen. Zullen we in de hemel elkaar herkennen? Dat is een van de topvragen die ik in mijn leven vele malen gehad heb. Dan zeg ik altijd, als je nou bedenkt dat bij de verheerlijking op de berg, Petrus onmiddellijk wist, dat is Mozes, dat is Elia. En dat was niet vanwege de plaatjes in de kinderbijbel, dat hij dat wist. Hij wist dat innerlijk onmiddellijk. En zo zullen we onmiddellijk zien, hey, Noach. Ja, niet verbaasd, want we wisten al lang dat Noach er zou zijn. Maar je hoopt dan toch ergens in die tienduizenden jaren, miljoenen jaren, ook Noach tegen het lijf te lopen. En zo zal het, als dat al geldt voor gelovigen die we nooit gezien hebben, dat we die zullen herkennen. Nou, dan neem ik toch ook aan dat we elkaar zeker zullen herkennen. In het begin van mijn huwelijk zei ik wel eens een keer, maar dat is in de dwaasheid van de jeugd. Dan zei ik tegen mijn vrouw, ik zal nooit zoveel van je houden als in de hemel. Alleen zal ik dan van alle zusters evenveel houden. Ja, dat moet je natuurlijk niet zeggen. Dat is niet wijs. Dat doe ik dus ook niet meer. Is crematie volgens u een zonde? Of gaat het tegen de Bijbel in? Dat lijkt me ongeveer hetzelfde. Ja, jongen. Ik had een vriend in een ander land, in Zuid-Afrika, die verschrikkelijk tegen crematie was. En zijn vrouw wilde per se zich laten cremeren vanwege het feit dat daar zoveel graven geschonden worden. Lijken die rondgeslingerd worden over het begraafplaats. Alleen maar om die te beroven van alles wat er nog aan kostbaars aan is. Dat is onvoorstelbaar. En die lieve zuster vond het zo'n verschrikkelijke gedachte dat zij tegen haar kinderen zei, als ik overleden ben, zeg dan maar tegen papa dat ik me wil laten cremeren. En intussen is papa zo ver dat hij dat ook gaat doen, om diezelfde reden. Er kunnen soms heel praktische redenen zijn. Uit een heel ander land kreeg ik iemand die schreef, en dat vond ik eigenlijk wel erg grappig. Hij zegt, ik heb nogal last van claustrofobie en in zo'n kist diep onder de grond te liggen, dat spreekt me niet aan, zo zei hij dat letterlijk. Je kunt natuurlijk zeggen, maar dan ben je dood, maar ik, af en toe moet ik eens eerlijk zeggen, heb ik ook wel eens het idee, als ik er niet meer ben, laat het dan ook over zijn. Waarom moet ik de grond in? Waarom moet ik door de wormen gegeten worden? En het enige antwoord dat ik daarop heb, maar dat is niet een bewijs dat het per se altijd zo moet, dat is dat wij begraven met het oog op de opstanding. Maar let wel, ook degenen die door de haaien opgevreten zijn, zullen opstaan uit de doden. Ook degenen die totaal verbrand zijn op de brandstapel, zullen opstaan uit de doden. God heeft de moleculen van mijn lichaam niet nodig. Trouwens, die zullen zich met de aarde vermengen. We dragen allemaal vast wel moleculen van Napoleon in ons rond, want dat vermengt zich door de hele aarde. En van miljoenen andere mensen die ooit geleefd hebben. God is er niet van afhankelijk. De belangrijkste reden om te begraven is het geloof in de opstanding. Maar als iemand er anders over denkt, laten we wel wezen. Kijk eens, als ik in Amerika woonde, dan kon ik een graf kopen dat tot in lengte van dagen, tot aan de wederkomst intact zou blijven. In Nederland moet je wel verschrikkelijk veel geld betalen om dat te kunnen opbrengen. En de mensen die het niet kunnen betalen, die weten dat na 10 jaar op zo'n vroegst dat graf geruimd wordt en dan worden ze alsnog hun beenderen verzameld en verbrand. Dus alsjeblieft, val de mensen die zich willen laten cremeren niet al te hard. Maar de begrafenis blijft zeker de voorkeur hebben vanwege de ongelooflijk belangrijke Bijbelse betekenis daarvan.
Toch ook wel omdat Christus begraven is?
Ja, nou ja.
Komt u in de catechisme nog een keer tegen?
Ja, dat weet ik. Ja, dat is goed. Ik vind het best. Alleen als iemand zegt het is een zonde, het gaat tegen de Bijbel in, dan zeg ik, is nog een beetje voorzichtig. We hebben een beetje coulant naar elkaar toe. Denk erom, In ons landje, waar steeds minder ruimte komt voor begrafenis en waar de prijzen van crematie en begrafenis steeds verder uit elkaar gaan lopen, dan verzeker u dat in een Hollander de portemonnee het vaak wint van zijn vrome hart. Want in ons allen zitten dominee en de koopman. Wij zijn het enige land dat zegt als een dure vaas kapot valt, dat is zonde. Dat is de merkwaardige vermenging van zonde en geld. Typisch Nederland. Dus hoe groter die prijsverschillen worden, let maar op. Mark my words. Ik heb nog 3 vragen. Kan nog wel, hè? Ja hoor, kan makkelijk. Vrouwenzaad, zei u, maar een vrouw heeft geen zaad, alleen de man. Ik zal u enige biologisch onderricht geven. Zaad betekent nakomelingschap. Hetzelfde woord, of het nou Grieks is, het woord sperma in het Grieks is zaad. Maar dat woord sperma kan ook nakomelingschap betekenen. Alleen in onze taal niet meer. In het Hebreeuws is het precies hetzelfde. Mannelijk zaad wordt met hetzelfde woord aangeduid als het woord dat nakomelingschap aangeeft. Dus als daar gesproken wordt in Genesis 3 vers 15, u had daar die klacht moeten indienen, want daar staat het notabene. Als daar staat het zaad van de vrouw, dan betekent dat, en zo hebben moderne vertalingen dat ook, het nageslacht van de vrouw. U wilt toch niet ontkennen dat vrouwen nageslacht kunnen hebben, nietwaar? Dat betekent het. Alleen, dat woord zaad is mooi, want in Galaten 3 zegt Paulus, kijk eens, uit dat enkelvoud zaad kun je zien dat het uiteindelijk om Christus gaat. Maar zaad, in moderne vertalingen staat er altijd nageslacht. En zo is het ook. De laatste vraag. Wij zijn door het geloof in Christus een levend lid van zijn gemeente. Dat is een feit. Als Jezus bidt om eenheid, Johannes 17, is dat dan toch voor zichtbare eenheid? Ja en nee. Hier moeten we goed opletten. In de eerste plaats, als de Heer Jezus iets bidt tot de Vader, als zoon tot de Vader. Ik hou niet van die term hoge priesterlijk gebed. Het is niet een mens die namens het volk bidt tot God. Het is de zoon die spreekt met zijn Vader. Dat is een veel hoger niveau. Daarin is niets dat de Vader niet verhoord zou hebben. Dat is ondenkbaar. De Heer Jezus gebruikt zelfs het woord ik wil. Vader, ik wil. Dat waar ik ben ook zij bij me zijn die gij me gegeven hebt. Dus als de Heer Jezus daar bidt om die eenheid. En die eenheid is daar doordat de Vader en de Zoon in ons zijn. Door de Heilige Geest. Dan is dat gebed verhoord. Alleen wij hebben eenheid heel sterk geassocieerd met organisaties, met denominaties, met kerkgenootschappen. En als u dus denkt dat er eenheid pas is als alle kerken weer gefuseerd zijn, ik moet eerlijk zeggen, ik moet er niet aan denken. Maar gaat u dan het meest op leiden? Wordt het dan een soort grootste gemene deler? Nee, ik hou van de verscheidenheid. Weet u wat de eenheid bedreigt? Niet zozeer al die verscheidenheid. Die hoort bij de veelkleurigheid, dat zei Abraham Kuyper al, hoort bij de veelkleurigheid van Gods gemeente op aarde. Ik heb het voorrecht dat ik in vele verschillende soorten van gemeenten kom. Ik denk wel vaak, ben blij dat ik het niet elke zondag zo hoef te beleven, maar ik vind het wel de moeite waard om het eens mee te maken. Zo kan het ook. Mooi. Mooi heeft zijn mooie kanten. En stel je voor dat dat allemaal in één gemeente moest worden gepropt. Jongen, 2004 was de hereniging in de, wat nu de PKN heet. Maar er zijn nog talloze dorpen waar gereformeerden en hervormden tot, nou ik zou niet zeggen tot in de eeuwigheid, maar nog heel lang, heel veel moeite mee zouden hebben om samen te gaan. Zware bonders naast evangelische gereformeerden, dat gebeurt vandaag. Hoe krijg je dat bij elkaar? Of evangelische hervormden, dat heb je tegenwoordig ook. En vrijzinnige gereformeerden, nee. En dan heb je dan een eenheid op papier, maar daar heeft hij eerst helemaal niet over. Hij heeft het over een eenheid die gekenmerkt wordt door dat eeuwige leven van vers 3. Dit is het eeuwige leven. Jouw vader is ook mijn vader. Jouw redder is ook mijn redder. De geest die in jou woont, die woont ook in mij. Dat is de eenheid. We zijn met een groep net in Istanbul geweest. Ik zei het wel, 23 mensen, ik weet niet uit hoeveel verschillende kerken en gemeenten. Maar daar hebben we al die 8 dagen, 9 dagen helemaal niks van gemerkt. Het gaat om een verbondenheid op dat niveau van vers 3 in Johannes 17. En dan is het van secundair belang tot welke organisatie je behoort, tot welke denominatie, tot welk kerkgenootschap. Het wordt voor mij steeds minder belangrijk. Er is alleen maar het praktische belang dat mensen uit verschillende achtergronden soms verschillende taal spreken. Allemaal dialecten van de talen Canaans. Een eigen jargon. En dan moet je ons doorheen prikken, anders snap je ze niet. Dus dat is wel eens lastig. Maar luister, vroeger als al die afgezanten van de 7 provincies in Den Haag bij elkaar waren, verstonden ze ook elkaar nauwelijks hoor. Want die Zeeuwen en die Groningers, dat was heel erg moeilijk om elkaar te verstaan. Dan moesten ze langzaam praten. Nou, dat hebben wij ook als we met mensen uit verschillende kerken spreken. Waar woorden vaak heel verschillende dingen hebben. Dat geeft helemaal niks. Dat maakt het ook mooi. Dat is de verscheidenheid. Weet je wat het ergste is vandaag? Dat is niet dat we over zoveel kerken verdeeld zijn, maar dat we elkaar verketteren. Dat we zeggen, wij zijn de enige juiste. Dat is het verschrikkelijke. Louis Palo, de grote Zuid-Amerikaanse evangelist, die zei, er zijn 42.000 denominaties. Wat een geluk dat jij toevallig in die ene ware bent geboren. En dat zei hij natuurlijk cynisch, sarcastisch bijna. Het idee alleen al. Zoveel grote verscheidenheid. Maar op het moment dat je elkaar gaat verketteren en zeggen, wij doen het beter dan die anderen, dan ben je verloren. En dat is wat er tot dusver heel vaak gebeurd is en wat we vandaag heel sterk zien veranderen. Wij zitten hier ook met mensen uit allerlei denominaties, evangelisch, reformatorisch en dan weer in vele verschillende onderlinge maten en soorten. De eenheid heeft te maken met de verbondenheid in Christus door het geloof, de gemeenschap met de Vader, het werk van de Heilige Geest in ons. En de rest is van secundair belang. Tenzij dat wij het belangrijker maken dan het is. Door elkaar te veroordelen. Ik had een vriend in Duitsland, die had boven de ontbijttafel hangen, en voor de kinderen was dat, er zijn maar twee meningen, de mijne en de verkeerde. Hij was een man geneigd tot humor, dus de kinderen wisten wel hoe ze dat moesten relativeren. Maar ja, daar heb ik onthouden, ik vond dat zo mooi. En zo is met zoveel christenen. Wat een geweldige vreugde dat wij het mogen zien. Maar die anderen dat niet mogen zien, dat klinkt ontzettend vroom, maar het is verschrikkelijk arrogant. En nu beginnen we geleidelijk te ontdekken, hé, wat mooi, vooral dit. De Heere God heeft aan die andere gemeenschap dingen toevertrouwd. Die wij kwijt zijn, die wij niet meer hebben. En dat is dan wederzijds zo, hè? Dat is wederzijds zo. Er is een rabbijn, het staat in de Talmud, die gezegd heeft, wie is wijs? Hij die bereid is van iedereen te leren. En dat zou ik zeker willen toepassen op de christelijke kerk. Niet verketteren, maar in deemoed met elkaar omgaan. Ik heb zondag gepreekt in Istanbul over... ik weet niet of ik het in de preek zei, maar ik zei het een keer bij een van mijn verhandelingen, de dingen die we onderweg zagen. Als een leerling, dit is een leuke stelling om mee te eindigen, mag je over nadenken. Als een leerling alleen aangehangen wordt door één kerk of door één bepaalde stroming binnen de christenheid, is die altijd verkeerd. Als er een leerling is bij u, die alleen in uw kerk of in uw stroming gehanteerd wordt, is die per definitie altijd verkeerd. Tot die ontdekking ben ik gekomen. Ik ben benieuwd of u een uitzondering weet. Ik zei dat tegen mijn katholieke vriend, de bisschop. Ik zei, bij jullie ook zo? Hij zei, hoezo? Ik zei, nou, jullie zijn de enige kerk die leert van de onbevlekte ontvangenis van Maria. De orthodoxen ook. Ik zei, nee, de orthodoxen doen dat niet, alleen jullie. Dus is die verkeerd. Kijk, wij kunnen zo bij elkaar omgaan dat ik dat ook kan zeggen, begrijp je wel? Nou, zo zou ik dat over de gereformeerden kunnen zeggen. En vooral over de kring waar ik zelf uit voortgekomen ben. Alles wat wij alleen maar meenden te zien, dat bleek ook allemaal onjuist te zijn. Want het is even z'n drie samen met alle heiligen. We hebben heel veel stilgestaan natuurlijk. We waren in Istanbul bij het concilie van Constantinopel. Het concilie van Chalcedon, dat ligt aan de andere kant van de Bosporus. En bijna alle christenen op aarde hebben daar een gemeenschappelijke grondslag. Nicea, Constantinopel, Efeze en Chalcedon. Dat is samen met alle heiligen. Als je daarvan afwijkt, ja, dan is het moeilijk om het gesprek nog voor te zetten. Maar daar ligt een grondslag. Maar daarnaast hebben we allemaal onze eigenaardigheden ontwikkeld. En die worden steeds minder belangrijk voor mij. Want die zijn bijna altijd fout. Als u een uitzondering weet, mag u het mailen. En dan gaan we erover nadenken. Het is samen met alle heiligen. En dat is het mooie waar de Heer Jezus over bad. Niet eenheid op papier, een eenheid op grond van belijdenis, een eenheid op grond van organisatie met een pauze aan het hoofd. Een eenheid van dit of een eenheid van dat, ik weet het niet. Het is maar één eenheid waar de Heer Jezus het over heeft. De eenheid van leven. Hoor jij bij de familie van God? Ik ook. Dat is de verbondenheid. En dan is de tweede instantie, wat voor kerkelijke richting behoor je eigenlijk toe? Want het helpt me dan om zijn dialect te begrijpen, begrijp je? Als hij de talen Kanaan spreekt, dan, oh, wacht even. Moet ik even omschakelen en even zijn dialect proberen te begrijpen. Nou snap ik waarom hij zo of zo praat. Dat is een dialectische achtergrond. Dus daarom helpt het, daarom is het interessant, maar voor de rest niet. Voor de rest niet. Ik ben christen. Ik heb ooit een keer gezegd, ik ben katholiek, gereformeerd, evangelisch, maar dat wekt ook wel allerlei misverstanden, dus zoals dat. Niet rooms-katholiek, maar wel katholiek. En ik onderschrijf ook de 5 punten die al in het Amerikaans als tulip worden samengevat. De 5 grondslagen van het Calvinisme onderschrijf ik ook. Ik ben ook evangelisch, geloof ik wel. Dus heerlijk, christen. Volgens mij is dat de boodschap van Johannes 17. En toen werd het 10:00, lieve mensen, en dat was een mooi moment om na deze zware avond, voor u en voor mij, want ik ben nog niet helemaal uitgerust, van die lange reis, om een punt achter te zetten. Wij gaan, voordat we ons slotlied zingen, samen de Heere danken, loven en prijzen. Ja, trouwe God, onze Vader, wij zijn maar heel kleine mensjes, die soms zo dwaas zijn te denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. En daar nog vroom over doen ook. Wat mooi dat wij het mogen zien en die anderen zien het niet. Heere God, we beleiden dat voor u als schuld. Want die anderen zien dingen waar wij zelfs nog nooit over nagedacht hebben. Alleen samen met alle heiligen mogen we glimpen opvangen van waar het om gaat. Van wat de waarheid is. En die waarheid is uiteindelijk een persoon en niets anders. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de waarheid. En u wordt genoemd de God van de waarheid. En het is de geest van de waarheid. En daarom danken we u dat steeds meer gelovigen in onze tijd dat gaan ontdekken. Dat waar het om gaat is die verbinding met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan horen we tot dezelfde familie. Dan zijn we broeders en zusters in Christus. En de rest is van minder belang. Help ons om dat te onderscheiden. Er zijn nog zoveel kerken die potdicht zitten. Help ons hier dat daar ook doorbraken mogen komen om zo dat gemeenschappelijke te onderkennen. Want dan gaat het ons echt om de kerk als geheel en niet om onze eigen denominatie. Dan gaan we zicht krijgen op dat lichaam van Christus dat zo groot en zo breed is en zo rijk geschakeerd. Dank u wel dat u door de kracht van uw Heilige Geest ons ook vanavond enig licht hebt willen schenken. Op die 5 vragen die gesteld zijn en de antwoorden die daarbij gegeven zijn. En we voelen ons verbonden ook met de mensen die dat 5 eeuwen geleden zo hebben opgesteld. En we voelen ons verbonden met de kerkvaders waar die mensen van 5 eeuwen geleden het ook weer vandaan hebben. Verbonden met alle wijsheid die in de christelijke kerk te vinden is door alle eeuwen heen. Naast zoveel dwaasheid, zoveel zondigheid, zoveel sectarisme. Heere God, geef ons genade dat in deze laatste dagen die verbondenheid, die eenheid van de geest, zoals Paulus dat noemt, meer gevonden mag worden. Die onderlinge verbondenheid in u. Boven alle verschillen uit. Heere God, zegen zo de overdenking van al deze Bijbelse beginselen die we vanavond hebben overdacht. Laat het mogen doorwerken. Wereldwijd. Want uw woord is de waarheid. Geef ons genade aan dat woord vast te houden, wat er ook gebeurt. Maar geef ons ook genade om een ander die dat woord anders uitlegt niet te veroordelen. Alsof we zelf de maatstaf van alle dingen zouden zijn. Geef ons wijsheid. Geef ons de geest van wijsheid en openbaring. Verlicht de ogen van het hart, zoals Paulus het noemt. Ja, bewaar ons dicht bij u. Dan zullen we ook niet al te groot van onszelf denken. Want hoe dichter we bij u staan, des te meer zien we onszelf in uw licht. In al onze kleinheid, maar tegelijkertijd als mensen die zo kostbaar waren voor God, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft om die mensen aan zijn hart te brengen. en loven en prijzen u voor zoveel goedheid en zoveel genade. We vertrouwen ons aan u toe, ook als we van hier gaan. Wees met ons in alle dingen, tot eer van uw naam. Amen.